Gemeente, vooraf enkele mededelingen. Dominee Klomp die heeft vanmorgen het beroep ontvangen van de gemeente van Ouderkerk aan de Amstel. Dus naast de gemeente van Eemdijk heeft nu ook deze gemeente een beroep op hem uitgebracht. En we willen ook straks in onze gebeden aan hem denken. In verband met de Koninginnedag zijn de knielcontacten wat eerder af te halen. De bezorgers die kunnen dat doen komende woensdag op de zondagsbriefstaat donderdag. Maar ze kunnen dat al doen komende woensdag. En dan voor onze luisteraars thuis de schriftlezing. Die is in deze dienst Psalm 51. Dus Psalm 51 lezen we straks met elkaar uit de schrift. En dan alvast de collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie. En de tweede voor de emeritikas. En dan bij de uitgang voor het bouwfonds. Dus diaconie, emeritikas en bij de uitgang voor het bouwfonds. Tot zover alle mededelingen. Ook vanmiddag is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij samen zingen, gemeente, uit de vijfde psalm en dan het vierde, het zesde en ook het elfde vers. Gij die geducht zijt in vermogen, verdraagt de goddeloosheid niet. Gij, Heer, verdelgt de leugenspreker. En dan ook het elfde vers, maar geef uw dierbare gunstelingen, wier geest in u zijn sterkte vindt, wier hart uw naam oprecht bemint, in u vol vrolijk op te springen. Wij doen ook vanmiddag belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in antwoord daarop zingen we die prachtige belijdenis uit Psalm 27, het laatste vers, het zevende. Zo ik niet had geloofd dat ik in dit leven Gods hulp en gunst genieten zou. We spreken in ons hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald ter helle. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden en opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We denken vanmiddag met elkaar zondag 4 van de catechismus. En met het oog daarop lezen we uit de schrift Psalm 51. Psalm 51, daar staat boven een boetpsalm. Een psalm van David voor de opperzangmeester. Toen de profeet Nathan tot hem gekomen was, nadat hij tot Batseba was ingegaan. Wees me genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid van uw barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u, u alleen, heb ik gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw ogen. Opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren. En in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste. En in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop en ik zal rein zijn. Was me en ik zal witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen, dat de beenderen zich verheugen die gij verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht van mijn zonde en delg uit al mijn ongerechtigheden. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. Geef mij weer de vreugde van uw heil en de vrijmoedige geest ondersteunen mij. Zo zal ik de overtreders uw wegen leren en de zondaars zullen zich tot u bekeren. Verlos mij van mijn bloedschulden, o God, gij God van mijn heil, zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen. Heere, open mijn lippen, zo zal mijn mond uw lof verkondigen. Want ge hebt geen lust tot offeranden, anders zou ik ze geven. In brandoffers hebt ge geen behagen. De offeranden Gods zijn een gebroken geest. Een gebroken en een verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Doe wel bij Sion naar uw welbehagen en bouw de muren van Jeruzalem op. Dan zult ge lust hebben aan de offeranden van de gerechtigheid, aan brandoffer en een offer dat gans verteerd wordt. En dan zullen ze varren offeren op uw altaar. Tot zover Psalm 51. Voordat we zondag 4 met elkaar gaan lezen en dan gaan overdenken, willen we eerst samen bidden om Gods onmisbare zegen. Wij willen ook dankzegging doen, gemeente, voor het feit dat broeder en zuster Blankenstein van het Stationsplein, dat ze in de komende week hopen te herdenken dat ze 50 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden zijn. Laten we samen bidden en laten we samen danken. Op deze rustdag, want dat is toch de zondag, brengt u ons als gemeente weer hier in uw huis, of doet u ons via de kerktelefoon ook naar deze dienst weer meeluisteren. En heren, het is zo gewoon en toch is het zo bijzonder. Dat we de rust ontvangen, dat we de gelegenheid hebben om elkaar te ontmoeten, maar wat nog veel belangrijker is, dat u, heren, ons wilt ontmoeten. En dat u ons wilt ontmoeten in het gewaad van de schriften, uw woord. Heren, we hebben uw zegen in die zin nodig dat we alleen maar gezegend ook straks de kerk kunnen uitgaan als u ons uw Heilige Geest schenkt. Want uw Heilige Geest die maakt ons vatbaar voor dat woord. Uw Heilige Geest opent ons hart, dat we het verstaan en begrijpen, dat we er troost en kracht of vermaning uitputten. En Heere, ook uw dienaar is vanmiddag diep afhankelijk van de leiding van uw geest. Hoe kan hij de gemeente zo onderwijzen als u dat vraagt? En daarom weten we ons vanmiddag samen diep afhankelijk van uw onmisbare zegen, van de leiding en de werkingen van de Heilige Geest, die toch ook beloofd zijn, Heere. Want u heeft het toch gezegd dat waar twee of drie in mijn naam samen zijn, dat u daar in het midden bent. En u heeft het toch zo duidelijk betuigd dat evenmin als een aardse vader het goede onthoudt aan zijn zoon als die daarom vraagt. Dat u als de hemelse vader uw Heilige Geest onthouden zult aan wie u daarom vraagt. Naar die belofte vervul ons rijk als we hier bijeen zijn, als we meeluisteren of als we op de kansel staan. Dat bidden we u, Heere. Samen willen we vanmiddag uw grote naam dankzeggen dat onze broeder en zuster Blankenstein van de Weerthof van het Stationsplein, dat ze in de komende dagen erbij stil mogen staan dat ze 50 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden waren. Een halve eeuw getrouwd. En dat is door uw zegen. En daarom is er dankbaarheid in hun hart. Dankbaarheid die ze vanmiddag ook in het midden van de gemeente voor uw aangezicht willen verwoorden. Dankbaarheid voor uw zegen. U heeft het geschonken. U heeft hen tot hiertoe ook geholpen en doorgeholpen. Er zijn ook heel wat moeilijke tijden geweest. En de gezondheidstoestand, zeker ook van onze zuster, heeft best heel wat reden tot zorg gegeven. En nog steeds zijn er zorgen met betrekking tot hun gezondheid. Maar toch, bovenal staat de dank. U die alles tot hiertoe wel maakte, die krachten gaf en die dit feit ook doet beleven met de kinderen en de kleinkinderen die u hen hebt gegeven. We willen samen uw grote naam ervoor erkennen en onze broeder en zuster ook van harte aan u opdragen, Heere, voor de komende tijd. Blijf hen omringen met uw trouwe, met uw liefdevolle zorg. Wij willen samen vanmiddag denken aan dominee Klomp, Heere. Nu vanmorgen de gemeente van Oudekerk aan de Amstel ook een beroep op hem heeft uitgebracht. En nu hij ook daarin heeft te beslissen. En wat een overwegingen zullen er toch ook door hem gemaakt moeten worden. En wat is het dan nodig, Heere, dat we door u geleid worden. Want we mogen toch geen eigen wegen gaan. We moeten achter u aankomen en daarom, Heere, we willen u vragen, wilt u hem met uw heillicht voorgaan en de weg wijzen die hij te gaan heeft. En dan belooft u ons toch ook in uw woord, ik zal u onderwijzen en ik zal u leren van de weg die gij gaan zult. Heere, dat hij dat ook mag ondervinden. Gedenk hem en ook zijn vrouw en kinderen, het hele gezin, in deze tijd van overweging. Samen, Heere, willen wij vanmiddag aan u opdragen onze vorstin. Als u het geeft, zullen we aan het einde van de komende week weer Koninginnedag vieren. En dan hoopt onze koningin erbij stil te staan dat ze 30 jaar in dat allerhoogste ambt hier in Nederland mag dienen. En we zijn dankbaar, Heere, dat u haar ook die jaren geschonken heeft. We zijn dankbaar wat ze daarin ook voor ons als Nederlandse volk heeft mogen betekenen. Maar we dragen haar ook van harte aan u op. Zij wordt ook ouder. En zij heeft ook verdriet in haar leven moeten meemaken. En we vragen van u, Heere, of u haar ook daarin troosten en ondersteunen wilt. Wij willen onze geliefde vorstin vanmiddag aan uw trouwe zorg opdragen, Heere, in haar ambt en ook in haar persoonlijke leven. Heere, wij bidden u vanmiddag voor de broeders die emeritus zijn in onze kerken. We mogen vandaag onze gave geven voor de emeritiekas. En dat betekent dat we nu ook deze geliefde broeders aan u opdragen. Ze staan aan het einde van hun ambtsperiode, of ze zijn op een andere manier aan de zijlijn komen te staan U weet wat ze nodig hebben. We dragen ze van harte aan u op. Gedenk ze, Heere, in hun persoonlijke omstandigheden. En als ze nog wat mogen dienen, geef hen daar de krachten voor. En stel hun nog tot een zegen voor onze kerken. Zo komen we samen tot u, Heere. We dragen vanmiddag ook aan u op het werk van onze diaconie. Want we mogen vandaag ook onze gaven voor hen, voor de diaconie weer geven. En dat onze diakenen ook steeds weer opnieuw mogen zien hoe of ze de nood die er is kunnen lenigen. En hoe of ze de gaven die de gemeente hen ter beschikking stelt ook zinvol kunnen besteden. Wilt u ze bijzonder ook zegenen, onze diakenen, in dat mooie en belangrijke werk dat ze in uw naam mogen doen. En zo komen we samen tot u, Heere. We hebben u altijd veel te vragen en veel te bidden. Maar elke keer weer opnieuw moeten we belijden. We hebben geen rechten. En zie ons dan ook niet aan in iets van onszelf. Maar zie ons aan in hem, die aan uw rechterhand is, als die grote koning, als die grote hoge priester, die altijd voor zijn kerk op aarde bidt, die pleitend voor hen bidt en die biddend voor hen pleit. Zie ons aan en verhoor ons gebed, alleen om zijnentwil uit genade. Amen. Gemeente, voordat wij samen zondag 4 gaan lezen en gaan overdenken, zingen we uit de berijmde psalm 51, het eerste, het vijfde en ook het zesde vers. Dus 51, 1, 5 en 6. Zondag 4 van de catechismus, de vragen en antwoorden 9 tot en met 11. Daar gaat het vanmiddag over. Zondag 4. Vraag 9. Doet dan God de mens geen onrecht dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet kan doen? Nee, want God heeft de mens al zo geschapen dat hij kon doen, maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven van de duivel, door moedwillige ongehoorzaamheid, van deze gaven beroofd. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Nee, geenszins. Maar hij vertoornt zich schrikkelijk over de aangeboren en de werkelijke zonde. En wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig straffen? Zoals hij heeft gesproken, vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek van de wet om dat te doen. Is God dan ook niet barmhartig? God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. En daarom eist zijn gerechtigheid dat de zonde die tegen de allerhoogste majesteit van God is gedaan, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf, aan lichaam en ziel wordt gestraft. En in aansluiting daarop willen we straks gaan zingen uit Psalm 86, gemeente, het derde vers. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. En wie u aanroept in de nood, die vindt uw gunst oneindig groot. Gemeente, schuld belijden, ja, dat is iets wat wij mensen niet zo makkelijk vinden. Zeg jij het nou eens, vind jij dat makkelijk om schuld te erkennen als je iets gedaan of gezegd hebt wat niet goed was, om dat dan gewoon maar zo eerlijk te zeggen, ja hoor, ik heb dat helemaal verkeerd gedaan. Vind je dat makkelijk? Nee, hè? Dat vinden wij mensen heel erg moeilijk. En als we er niet meer onderuit kunnen komen, ja, dan proberen we de fouten wat af te zwakken. Dan proberen we de verantwoordelijkheid die we dragen ook een beetje te verbloemen. En dan zeggen we, ja, het was misschien niet helemaal goed, maar... Nou ja, dan komt het, hè. Jij was ook niet op je plek. Of, ja, je weet hoe ik ben. En, ach, ja, je moet ook niet altijd op elke slak zout leggen. Zo doen we dat meestal, hè. Schuld belijden, we vinden dat ongelooflijk moeilijk. En dat geldt dus gewoon in het intermenselijke verkeer. Maar het geldt ook tegenover God. Om nou werkelijk aan de Heere te belijden. Heere, ik ben een zondig mens. Ik ben uw gramschap, uw toorn, ben ik dubbel waardig. Ja, dat ben je niet 1, 2, 3. Dat is niet zomaar klaar in je leven. Natuurlijk, we zijn mensen met foutjes en met gebreken, maar ja, dat zijn we toch allemaal? Maar om echt klein te worden voor de Heere, zoals David in Psalm 51 ook klein is voor God, dat hij zegt tegen u heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. En dat hij zelfs nog een stapje verder gaat, hè? En dat hij zegt... Ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Dat is nogal wat. Daar ben je als mens zo 1, 2, 3 toch niet? Hè? En toch moeten we daar wel komen. En als je daar nou gekomen bent op dat punt, moeten we er ook maar regelmatig weer terugkomen. Waarom? Omdat we op zo'n moment, hè, waarop we werkelijk erkennen wie wij zijn, dat we afhankelijk zijn van de genade van de Heer. En we ons ook leren verwonderen over de genade van de Heer. Hoe is het mogelijk dat u goed en genadig bent voor mensen als wij, voor mensen als ik? Onze catechismus, gemeente, die bepaalt ons vanmiddag bij die diepe werkelijkheid dat wij zondige mensen zijn. Dat alle ellende, om zo maar te zeggen, aan ons te wijten is. Dat betreft een hele aangrijpende zondagsafdeling, dat is waar. Er zijn er, om zo te zeggen, die wat makkelijker in het gehoor liggen. Maar goed, het is volkomen bijbels wat de catechismus ons voorhoudt en daarom willen we er ook bij stilstaan. En ik heb als thema gekozen, alle schuld bij ons. God is rechtvaardig in zijn eis, in zijn toorn, in zijn straf. Alle schuld bij ons. Want God is rechtvaardig in zijn eis en ook in zijn toorn en in zijn straf. Ik weet niet of u dat nog weet, gemeente, maar een poosje geleden hebben we samen zondag 3 overdacht en toen is daarin toch heel wat naar voren gekomen, hè? Daarin zondag 3 werd gesteld, wij zijn geneigd van nature om God en de naaste te haten. Wij zijn onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Dat is nogal wat, hè? Zware woorden. Jawel. En toen is daar in die derde zondagsafdeling ook gezegd, dat is nou niet, hè, omdat God ons verkeerd geschapen heeft, maar dat is nou allemaal omdat wij van God zijn afgevallen. Die ellendige zondeval in het paradijs, daar heb je nou de oorzaak van alles. Die ellendige zondeval. Die is zo breed dat alle mensen er gevolgen van hebben. U, jij en ik ook. En die is zo diep dat geen mens van zichzelf, ook maar in enig opzicht, God wil kennen en God wil dienen. Als je daarover nadenkt, inderdaad, wat een werkelijkheid. Wij mensen, wij zijn schuldig tegenover God. Wij mensen, we zijn verdorven in onszelf. Nou, als dat de boodschap is, en dat was de boodschap, en dat is vanmiddag de boodschap opnieuw. Ja, dan vinden we dat best moeilijk, want wat ik al zei, hè, wij laten ons niet zo makkelijk schuldig verklaren. Schuldig. Ja, ik ga niet helemaal vrij uit, maar, nou en dan komt het, hè. Na dat maar, dan gaan we van alles zoeken om het allemaal een beetje af te zwakken. Ja, en zo is het eigenlijk ook met die boodschap van zondag 3, hè. Geneigd tot alle kwaad, onbekwaam tot enig goed, dan zeggen we al gauw, ja, we gaan niet helemaal vrij uit hoor, maar, en dan komen de tegenwerpingen. En weet u wat nou zo ja, wat dat betreft toch ook wel weer mooi is, dat de catechismus die tegenwerpingen hier in zondag 4 naar voren brengt. De tegenwerpingen die bij ons in het hart zo makkelijk opkomen als we horen dat we van onszelf verdorven mensen zijn. En dat we zelf schuld dragen aan die verdorvenheid. Onze catechismus zegt, een van de tegenwerpingen die dan bij ons in ons hart zomaar op kan komen, dat is, en dat lees je dan in vraag 9, doet God ons geen onrecht dat hij in zijn wet van ons eist wat wij niet kunnen doen. Zo doen wij het vaak ook als we voor een examen gezakt zijn, hè? Ja, als je voor het examen gezakt bent, dan hoor je vaak dat de mensen zeggen, ja, het was ook veel te moeilijk dat examen. De eisen waren veel te hoog. Terwijl je eigenlijk moet zeggen, ik beheerste de stof niet. Het lag aan mij. Misschien moet je zelfs je wel beschuldigen en zeggen, ik had er eigenlijk veel meer voor moeten leren. Maar dat zeg je niet hoor. Nee, je zegt, dat examen was zo moeilijk en de eisen waren zo hoog. En zo kan dat eigenlijk ook met ons zo zijn. Dat de Heere heeft gezegd in zondag 3, wij zijn schuldige mensen, we zijn verdorven mensen. En dan zeggen we, ja maar eist God dan niet te veel van ons? Is het dan, wie van ons mensen kan nou God lief hebben boven alles en onze naaste als onszelf? Veel te moeilijk. Daar kunnen we toch nooit aan voldoen. Logisch toch dat we zondigen. Logisch toch dat we verkeerd handelen. Weet je, de catechismus die gaat op die vraag, op die tegenwerping in. En dan moet je eens lezen wat er staat. Dan staat er, nee, je moet God de schuld er niet van geven. Want God heeft de mens zo geschapen dat hij kon doen wat God van hem vroeg. Maar de mens heeft zichzelf en ook al zijn nakomelingen door het ingeven van de duivel, door moedwillige ongehoorzaamheid van die gaven beroofd. Dus niet God heeft er de schuld van dat ik onbekwaam ben tot enig goed van mezelf en geneigd tot alle kwaad, maar dat ben ik nou zelf. Ik ben daar nou de schuld van. God draagt geen schuld. Waarom niet? Hij heeft ons mensen zo geschapen dat we konden doen wat hij van ons vroeg. In het begin van het paradijs konden Adam en Eva volkomen beantwoorden aan de eisen die God aan hen stelde. Dus het ligt niet aan God, het ligt aan Adam en Eva, het ligt aan ons mensen. Ik kan het met een voorbeeld, kun je dat misschien nog wat duidelijker maken. Als je een belastingaanslag krijgt van 500 euro... en je hebt nog 1000 euro, dan moet je natuurlijk verstandig zijn. Dan denk je, nou ja, ik moet eerst die 500 moet ik betalen aan de belasting. En dan heb ik nog 500 over om van te leven of om iets te kopen. Maar als je nou die belastingaanslag van 500 euro naast je neerlegt en je zegt, nou ik heb dus nog 1000 euro. En je geeft alles, die 1000 euro geef je uit aan nou ja, waar geef je het aan uit? Kleding, andere dingen, maar je bent het kwijt. Is dan de belastingdienst verkeerd als die zegt, ik krijg toch nog 500 euro van je? Nee, dan moet je zeggen, ik heb mijn geld verkeerd besteed. Die belastingdienst heeft geen verkeerde eisen aan mij gesteld. Die mag dat doen. We moeten allemaal moeten we belasting betalen. Ik moet ook belasting betalen. Dus die belastingdienst kun je daar niet voor verantwoordelijk houden. Ik heb het verkeerd gedaan. Nou, en zo is het met God ook. Zo is het met de Heere ook. Hij heeft ons alles gegeven. Dat we hem lief konden hebben boven alles. Dat we onze medemens konden lief hebben als onszelf. Maar toen hebben wij het erdoor gebracht. En daarom kun je nou alleen maar zeggen, ja Heere, u treft geen schuld. In u is geen onrecht. Uw eisen zijn niet te zwaar. Maar wij, ja ik ben er de oorzaak van. Wij hebben door moedwillige ongehoorzaamheid ons van deze gaven beroofd. Nou, dat is inderdaad een hele werkelijkheid, gemeente. Een hele werkelijkheid. En weet je, Deze werkelijkheid ga je pas echt onderstrepen, onderschrijven. Die ga je pas echt in je leven overnemen als je een leerling geworden bent op de school van Gods genade. Anders niet. Als je niet op de school van Gods genade gekomen bent, dan blijf je daar tegenaan hikken. En dan zeg je, ja, maar die eisen zijn te zwaar. Maar als je op de school van de genade van God gekomen bent, hè, dan ga je God gelijk geven. Dan ga je zeggen, Heren, het ligt aan onze, het ligt aan mijn kant. Wil je een voorbeeld hebben? Moet je Psalm 51 nog eens lezen, gemeente. Wat lees je nou in Psalm 51? Ik zal nou vanmiddag die psalm niet helemaal in de brede uitleggen. Daar gaat het immers niet om. Maar wat lees je in Psalm 51? Dat David, die eerst niet tot schuldbelijden was te brengen, maar op een gegeven moment wel door de knieën gaat. En wat zegt hij dan? Tegen u heb ik gezondigd en kwaad gedaan wat kwaad is in uw oog. Ik ken mijn overtredingen. Mijn zonde is steeds voor mij. Zie je, gemeente? Dan gaat deze man, deze David die op de school van de genade van God gekomen is, die gaat dan dat overnemen en die gaat het belijden. Die gaat zelfs terug naar het eerste begin van zijn leven. Ik ben in ongerechtigheid geboren, zegt hij. En in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Nee, heren, dat het nou zo is in mijn leven, dat ik een verdorven mens ben, dat is niet omdat u mij verkeerd gemaakt hebt. Maar dat heeft nou alles te maken met mezelf. Dat heeft nu alles ook te maken met het feit dat ik in zonde ontvangen en geboren ben. Een leerling op de school van de genade. Onderstreept en onderschrijft, om zo te zeggen, de schuld aan zijn eigen kant. Ken je daar nou ook wat van? Of zeg je nou bij jezelf, dat is iets wat ik in mijn leven nog niet ken. Ben je al, om zo te zeggen, een zondaar geworden voor God? De catechismus die bepaalt ons bij die tweede tegenwerping die wij zomaar ineens kunnen maken als wij horen dat we onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Ja, maar kan God dan die ongehoorzaamheid en afval niet gewoon maar ongestraft laten? Al is het dan waar, hè, dat wij van die zondige mensen zijn, dat we verkeerde dingen doen, kan God dan niet zo door zijn goddelijke vingers heen gaan kijken en zeggen, nou, zand er maar over hoor. Want er is geen begin aan. Ze zijn allemaal verkeerd. Zand er maar over. Is God zoals zoveel vaders en moeders die dikwijls wel dreigen en waarschuwen en zeggen, en als je het nog een keer doet, dan? Maar als puntje bij paaltje komt, dan doen ze dat toch niet. Hè? En dan krijgen op zo'n manier krijgen de kinderen ook iets van, nou ja, laat pa en ma maar dreigen, want de buit drijft toch wel weer over. Is God nou eigenlijk ook zo, dat hij aan de ene kant zegt van, ik straf de zonde. En dat God dan als puntje bij paaltje komt, dan zegt, nou ja, ik wrijf toch weer over mijn hart, hè. Ik kijk toch het allemaal weer door de vingers. Als je nou het antwoord leest, dan krijg je een Bijbels antwoord op die tegenwerping. Nee, hij geenszins. Maar God vertoornt zich verschrikkelijk over de aangeboren en over de werkelijke zonde. En wil door een rechtvaardig oordeel die tijdelijk en even gaan straffen. Dus, nee. God kijkt niks door de vingers. God zal nooit zeggen, nou ja, omdat jullie het allemaal nu zo gedaan, verkeerd gedaan hebben, kondig ik een algeheel pardon af. Zo is God niet. God zal de zonde blijven straffen. Kijk maar naar het leven van Kaïn. Is Kaïn er genadig van afgekomen? Kijk maar naar Mozes. Heeft God de zonde van Mozes zo door de vingers gekeken? Of mocht Mozes op een gegeven moment het beloofde land niet in? Nou, je weet het, hij mocht het beloofde land niet in. Kijk eens naar Ananias en Safira. Hè? Die mensen die ook, om zo te zeggen, hè, de zaak bedot hebben. Wat doet God dan? Zegt hij van, nou ja, vooruit maar. Nee, Ananias en Safira krijgen de schuld thuis bezorgd. De straf moeten ze ondergaan. Zo zie je dus dat de Heere de zonde niet ongestraft laat. De Heere straft de zonde met tijdelijke en met eeuwige straf, zegt de catechismus. En dat is bijzonder aangrijpend. Met tijdelijke en eeuwige straf. Wat zijn nou tijdelijke straffen? Nou, dat kan ziekte zijn. Dat kan onvrede in het hart zijn. Dat kan een stuk wroeging zijn in je leven. Had ik nou maar geluisterd, had ik nou maar anders gedaan. Nou, maar het kan ook in den brede een stuk verzet en verbreking van welvaart en vrede zijn in een volksleven. Tijdelijke straf. Al moet je natuurlijk heel voorzichtig zijn, gemeente, maar dat begrijpt u wel. Je moet heel voorzichtig zijn en nou niet alle ziekte en alle tegenslag moet je niet meteen koppelen aan straf. Hè. Zo makkelijk ligt dat nou ook weer niet. Hè. Maar het kan wel. Als we ons op zondige wegen begeven en wij komen niet tot verootmoediging, dan kan de Heere ons ook met tijdelijke straffen straffen. En zeker zal de Heere ook, als we nooit of te nimmer tot belijdenis van onze zonde komen, ons met eeuwige straffen tegenkomen. Nou, en dat is iets waar we ook ons, denk ik, maar amper iets van kunnen voorstellen. Maar de Heere Jezus heeft erover gesproken. En die heeft gezegd: mensen die geen vergeving zoeken en mensen die geen vergeving vinden achter het bloed van mij, die zullen in de buitenste duisternis straks moeten verkeren. En dat voor eeuwig, moet je eens indenken. Nee, daar wil je eigenlijk ook maar niet al te lang bij stilstaan, is het wel, gemeente? Nou, gemeente, en dat is nu iets, hè, waarvan een geestelijk mens ook overtuigd raakt. Ik heb net gezegd, hè, een mens die op de school van Gods genade terechtgekomen is, die gaat ook deze dingen erkennen. Die gaat ook, om zo te zeggen, belijden: Heere, ik ben uw straf, ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Dat ga je erkennen. Het zou terecht zijn, Heere, als ook die tijdelijke en die eeuwige straffen over mijn leven zouden worden uitgesproken, want ik verdien het. Een natuurlijk mens, die wil er niet van horen, maar een geestelijk mens, die gaat daarvoor buigen. Die gaat dat belijden. En dat lees je ook in Psalm 51 weer zo, met zoveel woorden. Wanneer die zegt: ja, Heere, ik ben uw vonnis, ben ik waardig. Nou. En dan vanmiddag de derde tegenwerping. Als je hoort dat je onbekwaam bent tot enig goed en geneigd tot alle kwaad, dan de derde tegenwerping: ja, maar God is toch ook barmhartig? Met andere woorden, dat vind ik eigenlijk best heel bedreigend. Hè? Spreken over tijdelijk en eeuwige straf en spreken over zonde en ja, God is toch barmhartig? Met andere woorden, Je kunt toch op die barmhartigheid van God vertrouwen? Het zal toch uiteindelijk allemaal wel wat meevallen? Moet je het antwoord eens lezen. God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. En daarom eist zijn gerechtigheid dat de zonde die tegen de allerhoogste majesteit van God is gedaan, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel, wordt gestraft. Met andere woorden, je kan niet zomaar een beroep doen op de barmhartigheid van God. Je kan niet zomaar zeggen, nou ja, maar het zal allemaal wel wat meevallen. Wat is nodig? Wat nodig is, dat is dat je de gerechtigheid van God, dat je die leert omarmen. En wat betekent dat? Nou, dat is net wat ik zei, hè? Dat je leert toestemmen. Dat je een mens bent die van zichzelf geen goed voortbrengt. En dat je zegt, ja Heere, als u naar mijn leven kijkt, kunt u niet anders dan mij ook uw straffen geven. Als je zo aan de Heere het beleidt, dan zal de Heere zijn barmhartigheid wel aan je tonen. Ik lees in het Nieuwe Testament op een gegeven moment, gemeente, dat er een aantal mensen waren. En dat waren tollenaars. En het waren prostituees. En daarvan staat, zij rechtvaardigden God. Dus moet u goed opletten, er staat niet, en God rechtvaardigde hen. Maar er staat, en zij rechtvaardigden God. Wat betekent dat? Nou, dat betekent dat die tollenaars en die prostituees, dat die, toen ze de Heere Jezus hadden horen prediken, dat ze tot de erkenning kwamen, Heere, wij zijn zondige mens. We kunnen niet anders dan dat erkennen. En wat staat er dan zo mooi? Die mensen die op die manier, hè, God rechtvaardigden, die werden gerechtvaardigd. Die kregen genade. Die werden door God met zijn genade en met zijn liefde overstelpt. Om het zomaar eens uit te drukken. Gemeente, Gods genade en Gods barmhartigheid is zeker groot, hoor. Want als u dan vanmiddag de conclusie zou trekken, dus God is niet barmhartig, dan trekt u een verkeerde conclusie. Maar het gaat erom, hoe doe je nou een beroep op de barmhartigheid van God? Als je dat doet zo van, ja maar, we hoeven toch nergens over in te zitten. Het komt toch allemaal goed? Dan gaat het fout. Maar als je zegt, Heere, aan onze kant, aan mijn kant, ik kan voor u niet bestaan. Kijk, dan komt het goed. Want dan zegt de Heere, en voor zulke zondige mensen heb ik nou mijn eigen lieve zoon gegeven. En hij is de dood ingegaan. Hij heeft de toorn van mij, de verschrikkelijke toorn, de boosheid over de zonde gedragen. De straf die jullie mensen de vrede aanbrengt, hè, die heeft hij nou gedragen. Mijn zoon, kijk, daar hangt hij aan het kruis voor jullie zonde. Maar zie ook verder, hij staat daar op uit het graf, omdat hij de overwinnaar is. En dat is dan de barmhartigheid van God in Christus, waar je door getroost mag weten. Waar je door zegt, Heer, hoe is het mogelijk? Waardoor je een stuk vrede krijgt in je hart. Een vrede die alle verstand te boven gaat. En een vrede die ook tot in eeuwigheid zal blijven. Als je het oordeel van God onderschrijft, gemeente, zal de barmhartigheid van God je overstellen in Christus zijn Zoon. Nou, als we dit nou vanmiddag allemaal met elkaar overdenken, gemeente, vindt u ook niet dat zondag 4, dat het best een hele zondag is? Hè? Nee, niet de meest aangename, ik ben het met u eens. Maar als je nou vanmiddag het geheim verstaat, hè? Het geheim van schulderkenning, het geheim van klein worden voor de Heer, dan wordt het eigenlijk toch ook weer een hele mooie zondag. Want dan mag je uit zondag 4 als het ware dan ook het hele evangelie, hè, mag je gaan halen. God is genadig en barmhartig voor mensen die niets hebben en niets kunnen. En zo worden we, om zo te zeggen, helemaal op Christus gefundeerd. Hij is onze enige hulp. Hij is onze enige hoop. Christus zijn volbrachte werk. En niets anders. En ik hoop vanmiddag dat wij aan het einde van deze overdenking van zondag 4 ook tot die hartelijke belijdenis mogen komen. In hem is al mijn heil. In hem is al mijn eer. Amen. We willen samen danken en bidden, gemeente. De zondagsafdeling die we vanmiddag met elkaar overdachten, is best voor ons mensen een heel ingrijpende en aangrijpende. Want we worden erbij bepaald, heren, dat aan onze kant alle schuld ligt. Dat we geboren worden als mensen die onbekwaam zijn tot enig zaligmakend goed en geneigd tot alle kwaad. Het is onze eigen schuld. En dat we in ons leven ook dikwijls zoveel zonde doen en denken. We zijn er zelf verantwoordelijk voor. En we hebben het gehoord, Heere, u zult de zonde nooit door de vingers zien. Maar, en dat dat vanmiddag ook duidelijk mocht worden, wanneer we tot de erkenning komen dat we zondige mensen zijn en dat alles aan onze kant ligt, dan bent u die barmhartig. Zoals we dat samen ook hebben mogen zingen met de dichter van Psalm 86 mee, dan bent u mild in het schuld vergeven. Heere, dan wijst u ons op dat werk van uw lieve Zoon, de Heere Jezus, die alles wat wij misdreven hebben heeft gedragen, die de toorn van u heeft geblust. En dan mogen we in hem vrede en eeuwige verlossing ontvangen. Heere, dat deze dingen die toch heel diep gaan, dat die meer en meer voor ons mogen gaan leven. Of dat ze voor het eerst mogen opengaan voor ons hart en voor ons leven. Wij bidden om uw zegen over de week die voor ons ligt. Heere, voor velen van ons zal morgen weer de gewone werkweek beginnen. En we weten ons afhankelijk van uw kracht om onze werkzaamheden te kunnen doen waar u ons ook geplaatst heeft. We willen ook onze jonge mensen aan u opdragen die weer naar school gaan, die hun opleiding vervolgen. Zegen ook hen. Wilt u geven, Heere, dat ook het ambtelijke werk wat in het midden van onze gemeente mag gebeuren door de broeders, ouderlingen, diakenen en de predikanten, dat dat door u gezegend wordt. En zo dragen we elkaar van harte aan u op. Blijf ons omringen met uw genade. Zie ons aan niet in onszelf. Zie ons aan in het offer van hem, die nu aan uw rechterhand is, als koning en hoge priester van zijn kerk, de Heere Jezus Christus, om zijnentwil, uit genade. Amen. Wij zingen uit Psalm 103 en daarvan het tweede en ook het zevende vers. En voordat we dat doen, mogen we onze gaven geven voor de diaconie en voor de kerkelijke kas en dan met name de emeritiekas. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik op u en op jou mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.